Hey, lieve moeders. De aflevering van vandaag is wat heftiger dan je van ons gewend bent. Er komen onderwerpen aan bod, zoals vroeggeboorte en verlies.
Want eigenlijk mocht de rest van de afdeling zo het niet zien dat er een levenloos kindje bij mij was. Want dat zou niet fijn zijn voor andere zwangere moeders en zo.
Hey, en welkom bij de Aanmoederen podcast. Ik ben Davy, moeder van 3 kinderen, Nea van 5, Vos van 3 en Pip van 1. En ik maak deze podcast samen met
Nienke. En ik heb 2 kinderen, Jurre van 5 en Emma van 3. En waarom maken we deze podcast?
We maken deze podcast omdat we een eerlijk geluid over moederschap de wereld in willen helpen.
Precies, precies.
Alles op en eraan.
Alles.
Tof dat je luistert.
En zeiden we, je gaat nu naar de OK. De CTG zegt toch iets waar wij ons zorgen over maken. Dus je gaat ook echt gewoon letterlijk nu naar de OK en je hebt een spoedkeizersnede.
Dat is allemaal dezelfde dag.
Dus, wow. Ja, 3 uur later. Ja.
Dat, wat een dag.
Ja, dus toen kwam er ook, was ook echt gewoon direct een verpleger mee. Infuus werd gezet. Ik heb ook nog... André, maak je wel even een foto van? Want ik ga wel bevallen. Hè? Dus ik lig ook echt gewoon nog volgens mij zo op een foto. Oh. Ja, je weet echt van gekkigheid gewoon niet meer wat je moet doen en wat je moet voelen en...
Nee, dus even voor de luisteraars, Marjolein deed bij de duimen omhoog.
Ja, oh ja.
Voor de foto. Ja.
Met een lach.
Wat natuurlijk, ja. Ja. Wat achteraf dan misschien heel, ja, suf.
Ja.
Ja.
Je weet het ook toch gewoon niet. Want behalve dat je zelf niet kan voorstellen hoe je handelt in die situatie. Dat je in de situatie weet je ook niet hoe je moet handelen. Want het overkomt je gewoon.
Ja, klopt. En het is wel echt, nou... Zo'n overlevingsmodus had ik nog nooit zo in mijn leven gevoeld als die dag. En later heb op de uiteindelijk de uitvaart van onze dochter, toen heb ik een nog grotere overlevingsstand gevoeld. Ik wist niet dat zo ging zijn, dat ik dat heftiger zou vinden, maar uiteindelijk vond ik die dag het allerheftigst. Maar ja, overlevingsstand, dat hoor je wel eens, weet je wel, van iemand gaat in overlevingsstand. Maar toen ervaar ik echt wat dat is. Je kan gewoon nergens meer bij. Niet bij je gevoel, bijna niet meer bij wie je bent of zo. Je bent gewoon echt een lijf en je ondergaat het. Ja. Dus toen was het ook echt met gierende banden, zeg maar, naar de OK. En, dus dat was ook een heftige ervaring, dat er dan ook echt ineens zoveel haast achter zit.
Ja.
Het gaat ook zo heel vlot op elkaar, allemaal achter elkaar aan. Dus je hebt een situatie, daar probeer je dan iets te... Tenminste, ik kan me voorstellen dat je daar iets van... Je probeert dat te rijmen in je hoofd, of te bedenken, of te voelen. En dan in één keer nieuwe situatie. En nieuwe situatie.
Ja, alsof het in golven over je heen komt, zeg maar. Ja.
Ja, voelde je ergens ook wel iets van opluchting? Want ik kan me ook voorstellen dat je best blij bent dat ze Linde gingen halen. Want wat je net ook omschreef, dat gevoel van dat... Ja,
ja, klopt. Ja, omdat ik het dus zelf niet vertrouwde, had ik zoiets van... Ja, zie je wel. Mijn gevoel had het toch goed, zeg maar. Dat ze er gewoon uit moest.
Ja.
En ook nog eens omdat iemand die ik had leren kennen... die in dezelfde periode een tweeling verwachtte... die is uiteindelijk... Zeg maar via Facebook of zo kwamen wij in contact. Omdat we op dezelfde datum ongeveer waren uitgerekend. En die was een week daarvoor. Zij lag op dezelfde afdeling uiteindelijk. En die heeft toen een operatie gehad. En die is toen de nacht ingegaan. En toen bleek dus uiteindelijk dat het andere kindje ook was overleden. Dus met dat ook in mijn achterhoofd. En ik kreeg zelfs nog appjes van hun. Zo van, mijn vriend zegt alsjeblieft laat het eruit halen. Weet je wel, zo van... Ja, alles in mij schreeuwde eigenlijk van ze moet eruit. Maar tegelijkertijd weet je ook van, ze is natuurlijk nog heel, heel, heel klein. Dus echt, echt blijdschap kon ik ook niet voelen daarin.
Nee, het is niet de bevalling zoals je hem ooit had voorgesteld voordat je zwanger was.
Absoluut niet.
Nee, het is een beetje zo alles wat je niet... verwacht of voorstelt.
Ja, precies.
En die keizersnede zelf, dat ging dan denk ik heel vlot, want er was spoed bij.
Ja, het ging echt heel vlot inderdaad. En de ruggenprik die dan eerst nog verkeerd ging, toen die uiteindelijk zat, toen viel ik zelf bijna weg. Je hoorde echt, die hartslag klinkt dan zo door die OK heen, want die houden ze in de gaten. En ik hoorde mijn eigen hartslag gewoon zo, toenk. Tunk. Toen dacht ik, jongens, dit gaat niet goed. Dus toen kreeg ik wat van die oppepmedicijnen en zo. Mijn bloeddruk was waarschijnlijk gewoon zo laag geworden. Dat ik er zelf van wegviel. Dus het was bijna geweest dat ik het ook echt niet had meegemaakt, zeg maar. Maar ik kwam weer een beetje bij zinnen. En toen was het echt, nou, volgens mij binnen 20 minuten of zoiets, waren ze er beide. Dus het ging echt, echt rete snel, ja.
Heb je ze kunnen zien ook toen? Of was Linde heel snel ook echt, want die heeft heel veel zorg nodig dan op zo'n moment.
Ja, klopt. Er staat dan echt een team klaar om zo'n prematuur baby op te vangen. Heb ik ze gezien? Nou, sowieso zat ik zo in mijn eigen bubbel. Dat ik wilde ook niet kijken. Ik had geen wensen, ik had geen eisen, helemaal niks. Ik zat gewoon echt helemaal in mezelf. En de hele tijd zag ik mezelf voor op het strand van Mauritius, want daar waren we een jaar geleden geweest. Dat was het enige beeld wat ik in mijn hoofd soort van voor me hield om het te overleven. Zo van, ja, een lichtpuntje of zo. En toen ze eruit waren, toen was André ineens weg. Want die ging dus met Linde mee. Die hoorde je wel huilen trouwens, echt heel fijn. Want, ja, het was natuurlijk nog maar de vraag of ze er nog was, omdat de CTG ook zorgelijk was. Dus ja, je gaat dan nergens meer vanuit qua positieve dingen. Dus die was ineens weg. Die zei ook nog van, moet ik nou met Linde mee of hier blijven? Nee, alsjeblieft, ga met Linde mee. En toen kwam er ineens een verpleegster en die zei van, ik heb hier je andere dochter, wil je haar zien? En toen zei ik van, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik wist gewoon niet. Ik wist ook niet wat ik dan te zien kreeg. En nee, ik wist het gewoon niet. Nee. Dus toen dacht ze van, toen heeft ze denk ik voor mij besloten dat ik het achteraf vast fijn zou vinden om haar wel direct gezien te hebben. Dus die kwam toen naast mij met zo'n meisje wat gewoon helemaal af was. Gewoon in een dekentje gewikkeld. Alsof ze zo bij mij kon liggen. Maar net niet helemaal de kleur die je verwacht, zeg maar. Gewoon grauw. En ze werd zo naast mijn hoofd zo zeg maar gehouden. Er is ook een foto van trouwens. En ik kijk echt met een blik naar haar dat ik denk van, ja, oké. Ik voelde gewoon letterlijk helemaal niks.
Nee.
Heel maf.
Ja, maar jij was daar ook niet echt, denk ik.
Ik was er eigenlijk niet, nee.
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 Nee, wel heel fijn denk ik dat die zuster of die verpleegster dat wel gedaan heeft.
Ja, echt hoor. Ik bedoel, die mensen kunnen zo'n verschil maken.
Ja.
Hoe zij zeg maar op zo'n dag met jou omgaan, dat vergeet je nooit meer. Hè? Dat blijft je gewoon altijd bij. Die gezichten, precies wat ze zeiden. Ja, hun doen maar gewoon een dag hun werk, maar wow, ze staan voor altijd in mijn geheugen gegrift.
Ja. Ja, want ik kan me voorstellen als ze dat niet had gedaan, dat dat wel iets is wat je dwars was blijven zitten, of waar je misschien spijt van had kunnen krijgen.
Ja.
En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je het op zo'n moment gewoon inderdaad echt niet weet.
Nee. Ik zei maar wat, eigenlijk.
Ja. Ja, maar je kan niet, je bent er niet, want hoe moet je, ik denk niet dat het zou kunnen als je er helemaal volledig bij bent.
Nee,
klopt. Ik denk dat dat echt heel slim is van je brein, zo'n overlevingsstand.
Ja.
Zo'n zelfbescherming. Ja.
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 Ja. Ja. Ik weet het even niet meer. Zo veel.
Ja.
Mijn brein gaat nu ook gewoon alle kanten op, want ik wil graag weten hoe het dan met Linde ging, maar ik wil ook weten of er bij jou toen ook besef was dat je dan moeder was geworden van twee dochters, waarvan er één op de NICU en één niet meer bij je was.
Ja,
komt dat pas later?
Ik weet nog, ik ging toen naar de uitslaapkamer, om maar gewoon het verhaaltje in de tijdlijn verder te zeggen, zeg maar. En André was dus weg, want die was dus bij Linde. Dus ik lag daar alleen tussen de mensen die voor andere dingen geopereerd waren. En het was zondag, dus het was heel rustig trouwens. En het enige wat ik eigenlijk dacht, was, leeft ze nog? Dat dacht ik gewoon de hele tijd. Maar het was ook niet dat ik dat dan aan iemand vroeg of zo, om mij even op de hoogte te houden. Maar gewoon in mezelf, leeft ze eigenlijk nog? En ik keek er naar uit om Vee aan mijn ouders te kunnen laten zien. Want die waren inmiddels dus, die hadden mijn hele spullen van zwangerenafdeling naar bevallen afdeling gebracht. En ik was daar ook dus wel, wel trots op, zeg maar, dat ik gewoon bevallen was en dat ik de namen aan hun kon vertellen. En ondertussen, ja. Dus dat besef was er, zeg maar, wel van, ja, ik heb wel twee meisjes, maar niet als in een soort van moeder of zo, omdat je ze ook niet bij je had en er iets mee kon. En ik weet alleen nog dat ik een klein beetje loog over de verdoving, want die moet dan, zeg maar, voel je dit, voel je dat, zitten ze dan aan je lijf te pulken. En ik dacht echt van, ja, rot op met je verdoving. Ja hoor, ik voel alles. Toen mocht ik weg.
Ja. Ja. Ja, want jij was op dat moment dan, behalve dan herstellende van een keizersnede, niet meer. Jij mag in theorie naar huis, I guess. Jij wordt ontslagen uit het ziekenhuis of niet?
Ja, nou ja, omdat je dus keizersnede hebt gehad, blijf je meestal twee nachten of zo. Dus toen was ik kwam ik wel op de kraamafdeling tegen.
Ja. Ja, oh, fijn. Ook wel. Lig je dan wel alleen?
Ik lag in het hoekje achter in de gang. Maar wel alleen, zeg maar. Ja, alleen. Het waren allemaal eenpersoonskamers. Maar dan hebben ze het ook nog wel zo slim, zeg maar, waar het niet zo goed mee gaat. Om die een beetje weg te stoppen, zeg maar.
Ja, maar misschien is dat op dat moment ook wel fijn.
Ja, tuurlijk. Ja, anders hoor je van alles aan alle kanten. En dat wil je helemaal niet.
Nee. Nee, maar het lijkt me ook wel raar, want je bent van een heel medisch circus aan jouw lijf. Dat verplaatst zich eigenlijk naar een medisch, heel veel zorg voor Linde. Jij bent ineens niet meer, zeg maar, het punt van zorg.
Ja, alleen inderdaad nog het herstellen van een keizersnede. Want ik bedoel, die eerste dag, dat ik weet niet, is één van jullie, hebben jullie keizersnede gehad?
Nee.
Nou ja, dat is echt wel... Als je lacht, dan je kan eigenlijk niet lachen en niet huilen. Omdat het gewoon zoveel pijn doet. Omdat het zoveel druk geeft op die wond. Dus daarin, en je bent echt gewoon wel een hoopje ellende. Dus daarin voelde ik me nog wel een beetje dat er voor me gezorgd moest worden.
Ja, maar dat snap ik ook helemaal.
Maar de grootste zorg was natuurlijk wel inderdaad voor Linde. Ja.
Ja.
Die was toen ineens opgenomen in het ziekenhuis. Ja.
En mocht je daar naartoe? Of hoe gaat dan zoiets? Want je ligt in je bed. Of mag je in een rolstoel? Word je er dan heen? Dat klinkt heel praktisch. Maar kan je...
Ja. Ja, nee. Rolstoel gaat die eerste dag.
Oh, echt? Oké.
Okay. Ja, je kan echt je bed niet uitkomen. Dus ik werd
met
gewoon...
Ja,
eerst ging ik dan naar mijn kamer. André had me opgehaald. Eerst ging ik naar de kamer. Gingen volgens mij nog vee ophalen ergens onderweg. Die lag ook echt wel in zo'n wiegje. Maar dan, volgens mij mocht ze... Ja, ze mocht bij mij op bed. Want eigenlijk mocht de rest van de afdeling zo het niet zien. Dat er een levenloos kindje bij mij was. Want dat zou niet fijn zijn voor andere zwangere moeders en zo. Dus zij lag bij mij onder de deken. En toen... werd ik naar de kraamafdeling gereden. Daar waren dan mijn ouders, kon ik haar laten zien. En toen we daar een beetje geïnstalleerd waren, zeg maar, werd ik dan met bed en al naar de NICU gereden. En dat was, nou ja, echt tegenover de kraamafdeling zit dan ook direct de NICU. Okay. En werd ik met bed en al naast de couveuse neergezet.
Weet je.
En dat is dan dat was dus mijn ontmoeting met Linde. Om dan zo die NICU opgereden worden. voorbij de tweelingkamer. Waar wij dus niet heen mochten. En dan op zo'n enkele kamer lag Linde dan.
Ook alweer zo'n ding. Dat je dat ziet.
Ja, heel erg een ding was dat voor mij. Ja, snap ik.
Want je bent ook tweelingmoeder.
Ja. En je voelt je heel... Dat klinkt misschien suf. Maar je voelt je zo speciaal als... tweelingmoeder dan, zeg maar. Tenminste, dat had ik, hè. Zo van, met alle risico's en alle ellende was er dat kleine stukje van, hey, maar ik doe wel echt gewoon iets badass. Ik ga twee mensen in één keer op de wereld zetten. En later gaat iedereen dat zien, dat ik twee van diezelfde meisjes heb. En iedereen gaat mij aanspreken van, oh, dat is zo leuk, twee van diezelfde meisjes. Dus ik voelde me daarin heel speciaal. En er werd ook van tevoren aan mij uitgelegd van, er zijn dan 24 kamers. Vier daarvan zijn tweelingkamers, dus dan kunnen ze naast elkaar liggen, bankje erbij. En dan heb je gewoon alles op één kamer. Dus daar keek ik echt naar uit. Ja. En nu moest ik dan voorbij die kamer gereden worden naar zo'n enkele kamer. Ja, het klinkt dan maar als zo'n suf detail of zo, maar dat brak echt mijn hart.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat er dan alleen maar gewoon zo'n plaatje met linden stond, zeg maar.
Ja, maar dat is geen detail. Ik denk dat dat echt heel erg de core was van wat je net hebt meegemaakt.
Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar dan denk je, het gaat om een kamer, weet je wel.
Ja, maar dat staat symbool voor.
Nee, maar dat
voor,
is het punt. Het gaat waarschijnlijk niet om de kamer.
Symbool voor wat er...
Alles wat er mis was, zeg maar, met de situatie. Ja,
ja precies, ja.
Ik kan me dat heel goed voorstellen. En ook dat je dan... dat je dan, zeg maar, je kindje soort van moet verstoppen, omdat het anders vervelend is voor andere mensen.
Ja.
Ik vind dat ook mindblowing.
Ja, ja en, waarom... ik, zeg maar, iedereen aan wie ik dat vertel, die zegt dat. En die ook zo van, ik vind dat niet netjes of zo. Maar ik voelde me alleen maar heel trots dat ik gewoon dat meisje onder mijn deken verstopt had en dat niemand het aan mij zag, maar ik had gewoon wel een kindje bij me, zeg maar. Dus ik heb dat helemaal niet als vervelend ervaren. Maar dat denk ik ook door de manier waarop het gebracht werd. Het was helemaal niet vervelend, zeg maar. Maar achteraf denk je wel van, jeetje, wat wordt er eigenlijk van je gevraagd om je kindje te verstoppen? Maar ja, in het moment vond ik het alleen maar, dacht ik van, ha, jullie weten niet dat ik hier gewoon een meisje bij me heb.
Nee, ja, dat kan ik me op zich ook al voorstellen. Maar ik vind het wel een beetje tekenend voor het feit dat hier te weinig over gesproken wordt. En dat we elkaar zo willen beschermen voor...
Ja, toch letterlijk
dat het er
verstoppen.
Ook gewoon is en dat het er bestaat. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik wel heftig.
Ja.
Het is, ik snap heel goed waarom ze het doen. Als je daar als moeder ligt met je dikke buik en dat zie je... kan me voorstellen dat dat ook een hoop stress... Ik snap...
Ja,
nee, ik snap heel goed, zeg maar, zo'n verpleegkundige... die moet natuurlijk al laveren tussen al die moeders die daar steeds de beste keuze maken. Dat snap ik ook, maar het staat wel heel erg symbool ook voor het...
hoe hiermee omgaan of zo.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Want ik snap dat het voor een moeder die daar misschien ligt nog met risico... dat het heel confronterend is, maar tegelijkertijd het is er,
precies.
Zeg maar.
Ja.
Ja. Ja, nee, eens. Ja. Ja. Alsof je dan toch een beetje, zeg maar, op die kraamafdeling, of die zwangere afdeling en kraam zit natuurlijk bij elkaar. Alsof je daar toch een beetje die roze, blauwe
behouden.
Boek in stand wil houden. En daar hoort dan zo'n dood babytje, om het maar heel cru te zeggen, wat natuurlijk gewoon is, dan niet bij of zo.
Dat past niet in het perfecte plaatje.
Alsof het recht van de moeder, en het recht voor Veemer te zijn is in mijn ogen dan hetzelfde als het recht... voor alle andere baby's om er te zijn en dan op zo'n moment gezien te worden.
Ja.
Dus dat vind ik echt bizar. Dat had ik niet. Ik weet niet. Dit soort dingen bedenk je natuurlijk niet als je dit nog nooit hebt meegemaakt.
Dat ik überhaupt hoe dit.
Hoe zou je?
Nee, daar ga je niet over nadenken. Ja. Ja.
Nee. Welke kant gaan we op? Want nu gaat het een beetje twee kanten op, zeg maar. De NICU en. Want je hebt een kindje waar heel veel zorgen om zijn. En je hebt een kindje waar je om wil rouwen. Hoe bestaat dat naast elkaar? Bestaat dat naast elkaar? Of ging je dat soort van in aparte compartimenten stoppen? Of
heb je het ene uitgesteld?
Ja, nou, ik weet wel. Ik heb uiteindelijk 4 dagen... ze zijn op zondag geboren... En op donderdag zijn we naar het Ronald McDonald huis vertrokken. En in die dagen... ik besefte me denk ik dat ik maar een paar dagen met Vee had. Dus ik heb die tijd wel echt benut, om het zomaar te zeggen, met haar. Echt vol op haar opgesnoven en tijd doorgebracht. En tegelijkertijd was ik ook gewoon onwijs bang om naar de NICU te gaan en om naar Linde te gaan. Dus het is bijna een soort van strijd geweest. Nou ja, strijd. Ze deden het allemaal heel aardig hoor. Maar om mij daar te krijgen. Om heel eerlijk te zijn. Omdat ik gewoon echt doodsbang was. Dat als ik daar zou zijn, dat het mis zou gaan. Dat was gewoon een kronkeltje in mijn hoofd. Ik denk omdat Vee bij mij. Dat het bij mij is misgegaan. In mij, zeg maar. Dat ik dacht van. Als ik het maar niet weet of zo. Als ik er maar niet ben. Dan dat ze dan meer kans had gehad. Ik was gewoon echt zo bang dat het mis zou gaan als ik daar zou zijn. En om dat dan soort van nog een keer mee te maken. En dus eigenlijk bijna een beetje struisvogel van... André, ga jij er maar heen en dan hoor ik wel hoe het is geweest. Uiteindelijk is het niet zo dat ik daar letterlijk niet ben geweest hoor. Maar het was gewoon echt een drempel om mij daar dan voor de eerste keer echt zo uitgebreid te krijgen. De eerste keer buidelen en zo. Ik vond het allemaal echt zo spannend. Dus ik vond, ik vond dat best in die 4 dagen best een dingetje om dan naar Linde te gaan en dan vee achter te moeten laten. Want dat was natuurlijk dan ook het geval. Want vee is 1 keer mee geweest. De dag na hun geboorte is Make a Memory gekomen om foto's te maken. Dus dat zijn de foto's die we hebben van ons 4 en van hun met z'n tweeën. En hun met z'n tweeën naast elkaar en de couveuse en zo ook. En toen was er 's avonds een verpleegster, dus de dag na hun geboorte. En die zei van, wil je Vee dan ook weer mee als je naar Linde gaat? Ja, tuurlijk wil ik Vee weer mee als ik naar Linde ga. Is dat een vraag? Dus die werd bij mij op het bed gelegd. En we gingen daar weer, ik met mijn stiekeme pakketje ging weer naar de NICU. En toen was daar een verpleegster en die zei, heb je haar mee? Maar er zijn hier hartstikke strenge hygiëneregels. Dat was even een uitzondering voor Make a Memory, maar je mag haar niet meer meenemen hier naartoe. En op zo'n moment om dat te horen, die verpleegster, uiteindelijk kon ik haar wel waarderen, maar het heeft wel heel veel moeite gekost dat ik haar weer zeg maar een soort van toeliet om voor Linde te mogen zorgen. Dat ze gewoon op zo'n harde manier naar mij dat communiceerde. Ja, en dat ik denk van, besef je wel wat je nu eigenlijk zegt? Ook al is het misschien zo, hè. Ik bedoel, ja, als die hygiëneregels daar zijn, oké, zeg maar. Maar doe dat dan even tactisch of via een verpleegster die mij dat dan later achteraf kon vertellen of zo. Nu werd ik eigenlijk een soort van gewoon
en
weg.
Boost. Ja.
Ja, met mijn kind.
Ja.
Dus dat is dan ook wel weer tekenend of zo voor dat hele, ja, wat er omheen hangt of zo. Als je dan een kindje hebt die niet leeft.
Ja.
Ja.
Dat ze daar ook dan gewoon niet meer mocht komen. En ja, ik weet niet. Terwijl het is gewoon net zoveel je kind als je andere kind.
Ja.
Ja.
En dat,
ja, wat je net ook al zei. Heel erg blij om de namen te vertellen aan je ouders. En je wil daar ook graag laten zien.
Ja.
Hoe ging, want je ouders hebben er zo te horen echt heel erg goed op gereageerd. Die wisten waarschijnlijk ook voor een deel hoe je je voelde als zij zelf ook een kindje verloren hebben.
Klopt, ja.
En hoe was dat met de rest van je omgeving? Want wilde je dat ook graag delen met iedereen? Of was het meer iets van, binnen mijn hele kleine cirkeltje zoals mijn ouders wel. Maar, ik wilde zeggen met de buitenwereld niet. Maar aan jouw Instagram account te zien, is dat niet waar?
Uiteindelijk. Ja, klopt. Nee, ik weet nog wel dat ik er heel voorzichtig in was. Want ik heb al die WhatsApp-gesprekken heb ik allemaal opgeslagen. Die wil ik nooit meer kwijt van die periode. Omdat het me zoveel informatie geeft wat ik soms zelf was vergeten. En ik weet dat dan, ze zijn om 3:15 geboren. En dat ik rond 5:30 of zo naar een van mijn beste vriendinnen stuurde van, wil je haar eigenlijk ook zien? Mag ik eigenlijk een foto sturen? Dat ik natuurlijk de reactie terugkreeg van, doe niet zo raar, ik vind het heel graag. Dus heb ik een selfie met Vee op mijn borst naar haar gestuurd. Eigenlijk gewoon dus heel trots, zeg maar. En voor de rest, dus echt inderdaad, die naaste omgeving. Dus als in gewoon een paar goede vriendinnen en zo. En voor de rest, ja, werd het gewoon zo'n soort van standaard. Het was allemaal via de app. Ik had echt geen zin in belletjes en dat soort dingen. Ik heb helemaal geen tijd voor mijn gevoel. Zo'n standaard riedeltje van, wat er dan was gebeurd. Dat er 1 kindje op de NICU lag. Dat 1 kindje niet meer leefde. En het was best een ding. Een groot iets om te sturen, ja. Natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus ja, en de, ja. Ja. Hoe mensen daarmee omgaan is gewoon wisselend.
Ja, kun je daar wat voorbeelden van noemen? Want ik vind het wel, er zitten vast mensen te luisteren die dit meemaken of in hun omgeving of zelf meegemaakt hebben. Of die ook afvragen van ja, ik wil heel graag iets zeggen, maar ik weet gewoon niet.
Wat? Hoe?
Wat? Ja. Of hoe? Of...
Ja, ik kan me dat voorstellen. En aan de ene kant denk ik ook altijd, ik krijg die vraag ook wel eens op mijn Instagram-account, omdat ik er natuurlijk allemaal heel open over ben. Dus dan voelen mensen zich snel wel vrij om zoiets te vragen. En aan de ene kant denk ik van, je kan het niet snel misdoen, zolang je maar iets doet. Want niets doen is nog altijd wel echt het allerergste. En dat is natuurlijk eigenlijk bij elk verlies en zo. Ook als je van je ouders verliest of een andere naaste. Dat je vaak merkt dat mensen in een soort verschieten van... ik doe maar een stapje terug of ik zeg misschien iets verkeerds. Dus ik doe het maar niet of ik laat ze me even met rust.
Uit onzekerheid niks doen.
Eigenlijk is... Ja, terwijl het dan zeg maar helemaal niet kwaad bedoeld is. Maar iets doen is vaak wel nog beter als niets doen. En zolang de intentie goed is. En ik denk als je dus bijvoorbeeld deze podcast luistert. Of dus bij jezelf in je hoofd al denkt van... hoe zou ik het beste kunnen reageren? Dan doe je het al zoveel beter dan sommige mensen. Dus eigenlijk als je die intentie al hebt... dan ben je eigenlijk al zo goed bezig of zo. Want dan kies je dus je woorden bewust. Dan denk je er dus aan. Dan besef je dat het nogal wat is wat diegene meemaakt. En dan kan je denk ik al niet meer echt verkeerd zitten. Ook zeg maar als je dus bijvoorbeeld gewoon begint met... ik weet eigenlijk de juiste woorden niet te vinden. Gewoon alleen zo'n opening is al snel goed genoeg of zo.
Ja.
Ja. Ja, die zijn er misschien ook gewoon niet. En dat verschilt misschien ook per persoon in die zin. Dat wat jij als prettig hebt ervaren, hoeft een andere moeder natuurlijk ook niet hetzelfde te ervaren. Dus.
Nee, als ik die dan die tips geef, probeer ik er altijd een beetje voorzichtig in te zijn. Want ik heb natuurlijk zo mijn eigen voorkeuren. Maar daar kan iemand dan misschien de plank mee misslaan bij een ander. Terwijl die het dan zo goed wilde doen. Dus dat is best lastig inderdaad.
Ja, precies. Ja, wel, echt heel moeilijk. Maar in ieder geval iets doen beter dan niet te doen.
Ja. En
heb je dat ook meegemaakt? Dat mensen gewoon...
uitgaan?
Het hele gebeuren een soort van negeerde of van de radar verdwenen.
Ja, en wat in ons geval natuurlijk heel makkelijk was, om het zo maar te zeggen, was om de focus op Linde te leggen en het positieve daarin. En dat viel soms bij mij wel eens verkeerd. Als Vee dan gewoon letterlijk helemaal een soort van vergeten werd. En het eigenlijk alleen maar over Linde ging. Als iemand dan Vee daarin eigenlijk voorbij ging. Dus dan heb je het er eigenlijk dus gewoon niet over. Alsof het er niet is of zo. Of gewoon kaartjes met hoera een dochter, weet je wel. En dan alleen maar gefeliciteerd met de geboorte van Linde of zo. Dan wordt er gewoon echt wel... Dat was in ons geval natuurlijk heel makkelijk voor mensen. Om dat soort van dan positieve eruit te halen of zo. Ik weet zelfs nog dat op de NICU toen we dan... daar kwamen bij Linde. Dat die ook gewoon alleen maar... degene die er toen was gefeliciteerd zei. Toen dacht ik van, hè? Maar ik voel mij helemaal niet zo... alsof er reden is om mij te feliciteren. Want ik ben net een kind verloren. En mijn andere kind ligt met 800 gram... voor haar leven te vechten. Hoezo feliciteer je mij? Maar ja, sommige mensen... zoeken het echt in dat positieve of zo.
Daarmee slaan ze dan volkomen de plank mis. Maar ze,
Ja. Maar het is makkelijker, hè, voor
een hoop mensen. Ja.
Het is gewoon een beetje ongemakkelijk om op dat stukje verdriet of zo te gaan zitten. En daar echt iets over te moeten zeggen. En hoe gaat iemand dan vervolgens reageren? Straks gaat hij geen herhalen.
Ja, daar nog mee. Ja.
Zo'n beetje. Ja.
Hey, je zei net even zo even tussen neus en lippen door. Ja, 800 bizar. Gram. Daar, jeetje, 800 gram.
800 gram,
ja.
Niet eens een pak melk.
Bij ons was de 800 gram, dat is het stukje achter de komma.
Ja.
Ja, precies. Snap punt 8. Ja. Linde was dit niet het gewoon, ja.
Dat is... Want hoe was... Ja, wow, er is zoveel uit te pakken hier, dat ik gewoon... Ik wilde dus gaan vragen, hoe was dat? Maar dan ga ik misschien ook, dan ga ik ook de focus op Linde leggen. Dus
ja, weet je, het is wel echt zo. Ook die hele NICU-periode en die hele periode met Linde en alles wat erna kwam. Het is echt een verhaal op zich, inderdaad. Ja. Het was natuurlijk verweven, zeg maar, in die 4 dagen. Het verlies van Linde en de geboorte van... Het verlies van Vee, kijk, zo gaat dat. Ik haal dat gewoon door elkaar heen. En dat Linde er dan was, zeg maar. Maar daarna zijn het ook wel een beetje soort van 2 verhalen. Ja. Omdat die hele NICU-periode ook... daar maak je ze ook zoveel in mee.
Kunnen we nog weer 6 uren opvolgen.
Want volgens mij...
ja.
Want, Want volgens mij, als ik het goed heb begrepen van jouw account, is het echt de uitvaart van Vee, die was pas veel later, toch?
Klopt, ja. Ze zijn op 24 februari geboren. En Vee is op 21 juni was de uitvaart.
Hey, wat fijn dat je luisterde naar deel 2 van het verhaal van Vee. Wil je naar aanleiding van deze aflevering iets kwijt of wil je iets vragen? Dan kun je ons vinden op Instagram. Wij zijn @aanmoederen.podcast. Wil je meer weten over Marjolein? Dan kun je ook haar vinden op Instagram. Je vindt haar als @20toastnl. Tot over 2 weken.